BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro en Securelink. Securelink. Safely enabling business.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Jarenlang was de stad München de lieveling van de open source community, omdat ze kozen voor Linux en andere open source software zoals OpenOffice. Nu komen ze daar helemaal op terug. Mijn backup is vandaag Ben van den Burg. Welkom Ben.
Hallo.
En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is hier vandaag André van Arnhem. Hoi.
Hoi.
Google, het is altijd weer erger dan je dacht. Google weet zelfs waar je bent als je alle verbindingen uit hebt staan.
Ja, zelfs als je geen simkaart hebt, dan kan je Android-telefoon nog vertellen aan Google waar je bent.
Gaat als je de accu eruit haalt?
Als je dan houdt het denk ik op.
Okay.
Dan gaat via Zendmaster voor het telefoonverkeer. De website Quartz heeft dit uitgevonden en voorgelegd aan Google. Google zegt, ja, dat doen wij sinds het begin van dit jaar. Maar we hebben nog niks met die data gedaan en we hebben het ook niet opgeslagen. En zeggen ze erbij, eind november, dus rond deze tijd, volgende week, dan gaan ze er ook mee stoppen. Zou ook kunnen betekenen dat ze er gewoon mee doorgaan, maar dat er opeens een optie in je telefoon verschijnt om dit uit te zetten. Dat kan nu niet.
Ja. Nou, iets om duidelijk in de gaten te houden en om een beetje wantrouwig over te blijven.
Goed. Ja.
Er wordt wel meer informatie over je verzameld zonder dat je het doorhebt, bijvoorbeeld als je website bezoekt.
Ja, dat is een verhaal uit Wired. Die vonden analytische software op bepaalde websites. Dat is vrij normaal, hè? Er wordt bijgehouden waar je op klikt en hoe lang je ergens
statistieken,
blijft.
Ja.
Statistieken,
ja.
Deze software hield ook bij wat voor muisbewegingen je maakte, hoe je scrolde. Eigenlijk alsof er iemand over je schouder meekeek.
En zelfs hoorde ik, als je iets intypte in een formulier, nog voordat je op send had geklikt, keken ze al mee.
Dan keken ze al mee wat je ook weer weg had gehaald. Een soort keylogger, maar dan heel geavanceerd en op afstand. Ging in ieder geval veel en veel verder dan wat we gewend zijn en wat we verwachten. Session replay software heet het, want je kunt zo'n sessie helemaal naspelen. Een van de leveranciers was Full Story. Die waren onbereikbaar voor commentaar. Maar een paar websites die met die zaken deden met hen zijn er wel mee gestopt.
Ja, Microsoft was erbij, geloof ik, om er maar eens eentje te noemen. Ja, oké, André, dankjewel.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
De stad München werd in 2003 de kampioen van de open source community door radicaal afstand te doen van Microsoft en te kiezen voor open source en Linux. Pas in 2013 was die overgang compleet. Nu, na bijna 15 jaar en vele, vele miljoenen later, gaan ze weer terug naar Windows. Ik praat over met Valentijn Sessink, oprichter en directeur van de Nederlandse open source dienstverlener OpenOffice. Maar jullie hebben niks te maken met het pakket OpenOffice.
Nee, nee.
Is dat dan een handige naam eigenlijk?
Dat weet ik niet. There's no such thing as bad publicity, zeggen ze altijd.
Nee, dat is ook waar. Ja, nou, hartelijk welkom in elk geval. En terug in de tijd. We gaan even naar dat jaar 2003 kijken. Waarom koos München? Het is wel het enige geval dat we kennen, volgens mij zo langzamerhand, in 2003 voor open source.
Nou, het is zeker niet. Het was het beroemdste. En het was het eerste geval. En dat maakt
dat Haarlem ook nog in die richting heeft gedacht. Om maar
er zijn ook Nederlandse gemeenten die daarnaar gekeken hebben. Ik heb uit het open source repository heb ik een lijstje gehaald. München is al lang niet meer de grootste. En zeker ook niet meer de belangrijkste.
Zijn er grotere steden dan?
Ja, zeker. Nou en of. Ik lees zo van mijn lijstje de Franse gendarmerie met 72.000 stations.
Dat is geen stad.
Nee, dat is geen stad. Nee. Ze moesten overstappen van iets dat niemand meer kent tegenwoordig. Windows NT4.
Ja, oké. Okay. Dus dat is inderdaad lang geleden.
Ze
hebben gekozen voor Linux in plaats van doorgaan
ik geloof
met Windows.
Ik geloof dat ze vijf alternatieven afwogen destijds. Uh-huh. En daar zal Windows XP ook bij gehoord
maar waarom hebben ze, kun jij dat reconstrueren ergens, of weet je het uit je hoofd? Waarom hebben ze gekozen voor Linux in dat geval?
Volgens mij was dat ook een beetje dat hun eigen economie voorging. Als je licenties koopt, dan stuurde je destijds het geld naar Ierland en daar werd het afgeroomd en de rest ging naar de Verenigde Staten of werd opgepot.
Ja.
En je kunt ook zeggen, we besparen het zijn een soort gebruikspapiertjes. Hè? Je mag Windows gebruiken en je mag Microsoft Office gebruiken. En daar hebben ze van gezegd, dat willen we niet. Wij denken dat we dat lokaal kunnen inrichten. En dat hebben ze natuurlijk 15 jaar lang prima gedaan. En 15 jaar lang is er de grote schrik van Microsoft was destijds, oh god, als er één schaap over de dam is.
Ja. Ik heb begrepen dat ze nog veel geld hebben geboden aan München om dat niet te doen.
Ja, er gingen jarenlang de geluiden dat ze, ik geloof dat, nou, hoeveel dat ze dan bespaard hadden. Ik geloof dat over de eerste 10 jaar hadden ze 23 miljoen bespaard. En dan waren er andere rapporten en die zeiden, nee, het is helemaal geen 3 miljoen, het is maar 10 miljoen.
Altijd,
maar er is nooit een rapport geweest wat zei, het is veel duurder geweest. En ik denk dat dat wel relevant is.
Eventjes naar Ben, je hebt een eigen bedrijf. Wat voor besturingssysteem gebruiken jullie?
Ja, het is wel allemaal Windows, maar heftige discussies natuurlijk dat we.
Wat staat er voor je?
Ja, Apple inderdaad. Ja. Dus heftig. maar alles op de 365. Maar heftige discussies natuurlijk dat we alles in Google Docs en dan stuurden. Gisteren stuurde iemand wel een Windows.
Maar waarom geen Linux, Ben?
Nou ja, sommigen natuurlijk ook weer Linux. Ze draaien natuurlijk ook parallel. Maar het Office systeem is bij ons Windows. En maar wat ik interessant eraan vind, ik denk als je core. Kijk, wij proberen alles. Maar als je core is een gemeente, dan moet je zo standaard mogelijk. Je bent geen software developer. Dan zou ik gewoon zo voor zo'n degelijk mogelijk systeem. En dan moet je niet gaan experimenteren. Daarom vind ik München ik apart en raar.
Ja, Valentijn, ze gaan nu terug naar Windows. Terwijl jij zegt, ze hebben het al die tijd prima gedaan. Vinden ze zelf blijkbaar niet.
Ja, ik denk dat het gemeentebestuur denkt, als we er nou een standaard etiket op plakken, we gaan naar Windows 10 en dan zijn we af van dat gezeur. Maar volgens mij is het probleem bij een gemeente is dat je back-end, dat je allemaal koppelvlakken hebt. Koppelvlakken met systemen voor uitkeringen, systemen voor burgerregistratie, systemen voor incidentmeldingen, systemen van weet ik wie allemaal. En die koppelvlakken, dat is je belang. En nou is de perceptie bij de gewone burger is als je nou maar iets standaards hebt, als je nou maar Android gebruikt, dan doet dat
precies.
Het allemaal.
Nee,
maar het werk van een ICT'er is volgens mij om die koppelvlakken te beschrijven.
Maar
ze
hebben het al die tijd geprobeerd en ze geven het nu op. Dan moet er toch iets niet goed zitten?
Weet ik niet.
Als het allemaal prima werkt, dan gaan ze toch niet terug naar Windows?
Volgens mij, het enige bericht wat ik heb kunnen vinden wat er niet werkte in al die tijd, dat is dat er op een gegeven moment een vice-burgemeester, geloof ik, een weekend lang geen mail kon ontvangen, want zijn spamfilter zat dicht. En daar was hij woest over, want dat kwam door die verdraaide migratie naar Linux. Nou had hij het. Terwijl, ik heb over de gemeente Amsterdam ook wel eens gelezen dat ze de uitkeringen niet konden betalen. Maar
het wordt heel interessant, hè? Want ze hebben dus al die legacy nu weer 10 jaar. En als dat allemaal in Linux is gebouwd.
Linux legacy.
Ja, ze hebben nu Linux legacy. Ja. Nou ja, gaan ze inderdaad een middeleeuwen bouwen? En daar wat gaan ze daarmee doen?
Dan krijgen ze weer 15 jaar dat soort gesodemieter.
Ik weet het.
Jij zegt,
ik denk dat er geen panacee is. Ik denk dat er niet een oplossing is waar je in één keer gelukkig van wordt. En ik denk dat de gemeenteraad nu denkt, nou, dan hebben we 15 jaar lang van allerlei lobbyisten en weet ik wat gehoord dat dit niet goed is. Nou, in vredesnaam dan maar. Dan gaan we nu in 2020 moet er een Windows 10 werkplek zijn.
Ja,
dat, weet je, tegen die tijd is Windows 10 ook 5 jaar oud.
Hoe slecht is dit voor de open source community? Want het is natuurlijk wel weer vervelende publiciteit. Zelfs München geeft het op.
Nou,
maakt dit het voor andere partijen om nu weer over te stappen op Linux?
Hoe lastig maakt het dit voor andere partijen om te vertellen wat ze doen? En dat is wat ik om me heen hoor. Ik heb in het open source repository van de Europese Communie van de EC gekeken. JoinUp heet dat.
Mm-hmm.
Die hebben allemaal prachtige voorbeelden, maar tussen de regels door hoor je.
Maar het werkt.
Dat werkt allemaal, ja.
Zoals die Franse gendarmerie. Daar is,
en de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein die besloten heeft van we gaan alles op open source omzetten. Alleen de CIO daar die zegt, nou alsjeblieft niet die publiciteit die München heeft gehad. Want voor je het weet heb ik een kudde lobbyisten uit Redmond op mijn nek. En moet ik over 15 jaar weer terug. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil problemen oplossen. Ik wil niet een sticker. Ik wil niet pro-Linux of pro-Windows. Ik wil gewoon een systeem.
Ik moet je zeggen, toen ik het hoorde, toen dacht ik, ja, ik snap het wel. Want ik heb het zelf ook geprobeerd, ongeveer een jaar geleden. Overstap op Linux, cold turkey. En ik kwam zoveel gedoe tegen. Allemaal workarounds die nodig waren en allemaal dingen die toch net even wat minder.
Ja, maar jij
minder
moet het,
keus
jij,
in software.
Jij moet het ook niet willen. Want waar het om gaat, is niet 1 werkplek of 5 werkplekken. Want voor 1 of 5 werkplekken Kun je misschien beter, daar staat een Mac voor iemands neus en hier zijn vast ook Windows-machines. Kun je beter iets gebruiken wat iedereen gebruikt?
Oké, dus voor particulier is het niet zo'n handige keuze.
Nee, nou ja, dat moet een particulier zelf weten. Ja. Maar op het moment dat je een hele grote hoeveelheid systemen hebt, dan is het aardige dat of je nou één systeem van al die wijzigingen en trucjes en instellingen en alles waar jij in je eentje tegen aangelopen bent. Als er nou 5 slimme ICT-medewerkers daar met z'n 5 een maandje aan mogen werken en het dan mogen uitrollen over 500 of 5000 of 72.000 of Zaragoza in Spanje 12.000 Linux-werkstations. Kijk, dan heb je een vliegwieleffect. En dan heb je niet per werkplek ook nog eens voor €1000 licentiekost nodig.
Dus volgens jou kan het gewoon wel?
Het kan wel, zeker. Ja.
Dankjewel, Valentijn Sessink, directeur van Open Office. Een groep onderzoekers heeft geprobeerd om een stapel luciferdoosjes te leren om boterkaas en eieren te spelen. En het is ze nog gelukt ook. Straks meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Kun je een stapel luciferdoosjes leren om boterkaas en eieren te spelen? Ja, dat kan. Een groep onderzoekers deed het in Engeland. Redacteur André van Arnhem bekeek het filmpje.
Je neemt 304 luciferdoosjes.
A bunch of my math buddies and I are positioning 304 matchboxes on a table. And this weekend we're going to teach that pile of matchboxes how to play noughts and crosses.
Ja, die stapel doosjes noemen we mennes en ieder luciferdoosje staat voor een stelling in het spel.
Each of the 304 matchboxes has a different game state printed on the front.
En in ieder doosje stoppen we 3 kraaltjes in verschillende kleuren.
There's a purple one, a blue one and a white one and the different colored beads, there are 9 of them in total, correspond to the different positions that mennes can play.
En die kraaltjes gebruik je dan om goede zetten te belonen en slechte zetten te bestraffen.
Across the course of a single game, you keep track of which boxes were used and what colors Menace played. If Menace wins the game, you reward it by putting in 3 more of that color. If it loses, you punish it by taking away the color.
Het idee is dan om zoveel mogelijk mensen te laten spelen tegen Menace. En dan zou die stapel doosjes vrij snel beter moeten worden in het spel, al is er ook een kans van 10% dat het systeem helemaal niet werkt.
Some of the later boxes can definitely run out, and that's fine. It's just learned to resign because it can't win. But if the first box runs out, it has learned to resign on the first move, and that is bad.
Maar het gaat goed, en al vrij snel heeft men eens door dat je het beste in het midden kunt beginnen.
We didn't teach it that. We didn't tell it, you know, for knots and crosses, you want to go in the center. It learned that starting with random strategy.
Aan het eind van de dag wordt het experiment gestopt. Mennes is te slim geworden.
Okay, knots and crosses is one of the easiest games to learn, and it just learned to draw every single time. But drawing every time is optimal strategy for knots and crosses. I'm convinced we got a machine to learn.
Ja, een gelijkspel is het optimale resultaat bij boter, kaas en eieren. Want als niemand een fout maakt, wint er ook nooit iemand. Dat leren we al in de film War Games. Kan dit systeem ook gebruikt worden om te leren schaken? Nou, alleen in theorie, want daarvoor zou je 10 tot de macht 27 luciferdoosjes nodig hebben. En voor het spel Go zijn dat er nog veel meer, 10 tot de macht 170.
So Go would need 10 to the power of 170 boxes.
That's not a real number. That's like too big. I mean, even in software you couldn't have that many states.
No, which is why Google do a lot cleverer machine learning than some Go.
Right, so when Google taught a machine to play Go, it wasn't like this. It was a bit more clever.
No, so this is the basics.
Ja, een kunstmatig intelligente stapel luciferdoosjes. Wil je het filmpje zelf bekijken? Link staat op bnr.nl/digitaal.
BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
Het Russische antivirusbedrijf Kaspersky speelt een spannende rol in de verhalen over Russische inmenging in de Amerikaanse politiek. Alles draait om malware die ontwikkeld is door de Amerikaanse NSA en die in het bezit bleek van Kaspersky. Hult dit antivirusbedrijf met Poetin of zijn ze het slachtoffer van een ongelukkige samenloop van omstandigheden? Daar praat ik over met Ralf Monen, technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secura. Hartelijk welkom.
Hallo.
Kun je in het kort vertellen wat er eigenlijk is gebeurd?
Precies weten we dat niet, maar grofweg in 2014 lijkt het zo geweest te zijn dat een hele trove van malware door die Equation Group, wat dus binnen de NSA verantwoordelijk was voor het maken van spionage en cyberwapens, die stonden op een pc van een werknemer en daar stond Kaspersky antivirus op. En op de een of andere manier is dat spul bij Kaspersky hoofdkantoor terecht te komen. En op de een of andere manier waren daar toevallig ook mensen van de Russische inlichtingendiensten. En heel toevallig ook nog een paar Israëlische spionnen. Die waren allemaal op dat netwerk van Kaspersky bezig tegelijkertijd. En die Israëli's die zagen dus dat die Russische intelligence agents bezig waren om die malware te vinden en daarmee dingen te doen. En ook de software van Kaspersky op diverse andere werkstations ook te misbruiken om daar allerlei zoekacties uit te voeren. Ja, dus het is wel een spionagethriller, zo alles bij elkaar.
Ja, waarbij vooral verrassend is dat de Israëlische spionagedienst te vinden is in Moskou en niet in Washington.
Dat je die overal kunt vinden, ja, hoor. Net als de Chinezen en de Russen ook. Ja, ik bedoel.
Ja, iedereen is overal. Fijn. Kaspersky heeft nou onderzoek gedaan en ze zeggen, ja, weet je wat er gebeurd is? Dus onze antivirussoftware stond daar. Die heeft malware herkend en die doet dan wat antivirussoftware doet. Die stuurt dat naar huis voor onderzoek.
Ja, dat is op zich plausibel. Dat kan ik mij inderdaad goed voorstellen. Maar de vraag is natuurlijk, wat doet Kaspersky er daarna mee? Onderzoeken die samples van malware en ze zien wat dat is. En nu hebben ze verklaard dat ze direct daarna het bestand hebben weggegooid. Dat deel vind ik weer helemaal niet plausibel, eerlijk gezegd.
Mm-hmm. Want wat hadden ze wel moeten doen?
Nou ja, kijk, als jij zo'n malware sample vindt en je gaat dat analyseren, je ziet waar dat vandaan komt en inmiddels was ook wel bekend hoe die equation groep werkte. Ik kan me toch niet voorstellen dat je dat zegt van, oh, niks aan de hand, dat gooien we weg. Ja, ik denk dat je daar of verder onderzoek naar doet. En vergeet niet, er kan natuurlijk altijd best wel een insider van een van de inlichtingendiensten bij Kaspersky gewerkt hebben. Sterker nog, ik verwacht dat, want dat zal bij andere bedrijven niet anders zijn. En die zal misschien gezegd hebben, hey, ik hou even een kopietje voor mezelf of zo.
Ja, mooi verhaal, Ben. Wat zeg jij ervan?
Ja, het is echt een spionagefilm. Maar ze moeten dan toch terug naar Amerika, moeten ze dan toch zeggen van, we hebben dit en dit gevonden. Bij die NSA-medewerker, dat hadden ze moeten doen.
Nee, waarom? Waarom zouden ze dat doen? Daar hebben ze helemaal geen...
Het gaat erom heel erg om vertrouwen. Geloof je Kaspersky of niet?
Ja, zeker,
en
ja.
Ik hoor nu heel erg van dat we ze niet geloven, dat de inlichtingen en geïnfiltreerd en zo. En ik ben altijd waarschijnlijk naïef. Ik denk juist van, je hebt een bedrijf, ze hebben 600 miljoen omzet per jaar. Mm-hmm. Weet je, ze kunnen het zich niet veroorloven om daar fouten in te maken. Dus ze maar moeten dat
wel over... Sessing doet het uit.
Ja, zover ik weet hebben ze ook geen fouten gemaakt. Kaspersky heeft gezegd, ja, maar die privé-PC van die NSA-medewerker, van die dienstmedewerker van in de Verenigde Staten, die was ook vergeven van de malware.
Ja, dus dat ding
was
klopt.
Dat staat inderdaad.
Maar niet alleen die equation group malware die erop stond in een zip file of zo. Maar dat ding, daar stond ook gewoon echte live malware op. Dat ding was al gehackt.
Ja, dat kan.
Door Chinezen schijnt.
Oh, dat wist ik. Dat wist ik niet.
Dus het is een pluim op de hoed van de NSA, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar het is inderdaad een kwestie van vertrouwen, hoor ik nog net al. Ik vraag het jou op de man af. Jij bent hier de security expert. Mm-hmm. Is Kaspersky te vertrouwen volgens jou?
Ik zou me als thuisgebruiker geen zorgen maken. Als zakelijk of als overheidsgebruiker zou ik sowieso eigenlijk van non-EU security software wegblijven, als ik heel eerlijk ben. Al is het alleen maar omdat als er iets misgaat, dat je binnen de Europese wettelijke kaders een claim kunt leggen bij de fabrikant. En dat gaat je gewoon niet lukken bij Amerikanen, Russen, Chinezen of een weet ik veel wat. Binnen mijn bedrijf hebben wij in ieder geval de policy dat we voor dat soort zaken gewoon binnen Europa blijven.
Ja, wat heb je dan laten... De meeste van dit soort bedrijven komen uit Amerika. Hè, de McAfee en de Nortons en dergelijke. Mm-hmm. Noem eens gewoon een aantal namen. Eén is niet goed, maar een aantal wel van Europese antivirusbedrijven, antimalwarebedrijven.
EZ, Avast.
Die is Duits, hè, geloof ik.
Nou, Tsjechisch, geloof ik.
In Zweden heb je F-Secure.
Dat is Finland.
Finland inderdaad. Ja. Dus er zijn er wel een paar met andere
woorden. Zeker.
Maar in een tussenzin zei je van, ja, er zitten altijd bij Kaspersky zitten ook informanten zitten. Dus jij zegt dat bijna bij ieder securitybedrijf zitten informanten. Rusland, dat vind ik ook weer sterk.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee. Kijk, je kunt er echt van uitgaan dat bij grote bedrijven, dat die sowieso connecties hebben met inlichtingendiensten. Als het gaat om security, cybersecurity, die hebben connecties met inlichtingendiensten.
Verder zijn ze objectief En niet dat, dat de inlichtingendiensten invloed uitoefenen.
Nou, dat weet ik niet. Die kunnen best invloed uitoefenen.
Wat er voor mijn vraag zou zijn, wat zijn dan...
Ik denk dat dat absoluut gebeurt.
Leg eens uit waar die connecties precies voor zijn. Waar die toe leiden.
Nou, stel je voor dat een beveiligingsbedrijf ergens bij een klant van hun ziet dat er een inlichtingendienst een operatie aan het uitvoeren is. Dan moet die
een inlichtingendienst van een vreemde mogendheid.
Van een vreemde mogendheid, of misschien wel van een bevriende vreemde mogendheid. Mm. Of een vijandige, dat weet je dan even niet. En dan zul je zelf dus de vraag moeten gaan stellen. Van, ga ik dan die klant daarover informeren? En als het een bevriende mogendheid is, misschien moet ik dan wel een andere beslissing nemen. Want je weet niet wat voor operatie er op dat moment aan de gang is.
En daar raadplegen ze dan de inlichtingendienst van hun eigen land voor?
Ja. Precies.
Oké. Okay. Hoe zit het bij jouw bedrijf? Om maar even een pijnlijke vraag te stellen.
Ja, daar kan ik uiteraard geen uitspraak over doen.
Nee.
Spannend.
Ja. Dus wij als particulieren kunnen gewoon doen wat we willen.
Ja, daar zou ik me niet al te veel zorgen over maken. Nee.
Nou, mits je dus de spullen van de zaak, niet mee naar huis neemt. Want dat is de grote fout van deze NSE-medewerker.
Dat is inderdaad. Klopt. Ja.
Geen werk mee naar huis nemen. Tenzij dan weer op. Ja, dat is heerlijk. Tenzij dan weer op spullen van de zaak.
Nee, maar je ziet dat heel vaak op daar misgaat. Nee, dat mensen de dingen mee naar huis nemen. Hè, en dan toch thuis gaan verwerken. Of het blijkt toch nog een kopietje ergens in een of andere cloud of Dropbox terecht te komen.
In een taxi. En,
ja, precies, of een ongekript USB-stickje achterlaten ergens. Dit zijn gewoon datalekken die voorkomen. Ja, absoluut. Het is regelmatig.
Oké. Okay. We weten weer meer. Dankjewel, Ralf Monen, technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secura. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Ben van den Burg was mijn backup. Ja, hartelijk dank. En voordat we afsluiten ga ik nog eventjes door over de wereld van het digitale geld. Er is een geruchtmakende hack geweest in de cryptowereld. $30 miljoen in de digitale munt Tether is gestolen. Tether, wat is dat nou weer? Dat is een munt die een rol speelt in het betaalverkeer tussen markten in cryptocurrency. En die wordt volgens de New York Times geleid door dezelfde personen als de exchange Bitfinex. Die op zijn beurt een jaar geleden voor $72 miljoen werd gehackt. Allebei gelden als een beetje geheimzinnige bedrijven. Tether zegt nu de gestolen munten te kunnen volgen en zegt ze ongeschikt te kunnen maken om uit te geven. Het nieuws zorgde dinsdag voor een korte koersdaling voor de Bitcoin van 1% of 5%, maar die werd in een paar uurtjes tijd alweer goed gemaakt. Wij gaan nog heel even naar de redactievloer. Rob Jansen, wat doen de Bitcoin en de Ether op dit moment?
De Bitcoin staat op €8200 rond en dat is een plus van 14,4% ten opzichte van een week geleden. En de Ether staat op $361.53 en dat is een plus van bijna 8% vergeleken met een week terug.
Het gaat weer crescendo. Hartelijk dank Rob Jansen en wat BNR Digitaal betreft graag tot volgende week.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink en Incentro, een IT-bedrijf.